Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 33 en daarvan het tiende vers. Psalm 33 vers 10. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En wat er verder volgt, het tiende van 33. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden naar het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 25. Wij noemden nu Johannes 21 van vers 15 tot het einde, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen op Psalm 119 vers 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij nu uit Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 118 en daarvan de versen 7, 9 en 10. 118 vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die sloof ik hem mijn leven lang. 9, de Heer bouwt mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En ook het 10, dit is de poort des Heren. 7, 9 en 10 van Psalm 118, tijdens de zing worden gecollecteerd voor de diaconie in de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schuldwelging. De Heer zegene u. En uw gaven. gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Johannes 21 en daarvan de versen 18 en 19. Johannes 21, de versen 18 en 19, daar lezen we Gods woord en de tekst als volgt. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Toen gij jonger waart, godet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Tot zover de woorden van de tekst. Ze spreken ons van het leven van Petrus door Jezus getekend. Het leven van Petrus door Jezus getekend. En we staan stil bij vier gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij zijn jeugd. De jeugd van Petrus. Voorwaar, zeg ik u. Toen gij jonger waart, godet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. In de tweede plaats staan we stil bij zijn ouderdom. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. In de derde plaats staan we stil bij zijn dood. En dit zei hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En tenslotte letten we nog op zijn werk. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Dus het leven van Petrus door Jezus getekend. Zijn jeugd, zijn ouderdom, zijn dood en zijn werk. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, gemeente, wordt wel genoemd de Weeszondag. Naar aanleiding van de woorden die de Heer Jezus tot zijn discipelen gesproken heeft. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. En daarin ligt ook de belofte opgesloten die over de tijd heen gaat. Naar dat ogenblik dat de Heer zijn kinderen tot zich zal nemen. In de eeuwige heerlijkheid. Daarvoor moesten die discipelen in Jeruzalem blijven, wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ze moesten wachten. Dat geldt ook voor Petrus. En hoe moet het dan in het leven van Petrus? Zal deze man die zo onstuimig is vaak, soms ook zo onberekenbaar, zal hij dan wel staande kunnen blijven? Al die tijd dat hij nog hier op de aarde moet verkeren om de opdracht van de meester te vervullen. Nee, de Heer die zal zijn kinderen niet in de steek laten. Hij zal ze niet begeven. Hij zal ze ook niet verlaten. En al is de weg door dit leven dan niet altijd even gemakkelijk, toch gemeente, hij blijft naar zijn Godheid, genade, majesteit en geest altijd bij zijn kinderen. Ook al moeten ze dan veel rampen, veel wederwaardigheden ondervinden, maar die Allah redt hen de Heren, ook al zullen ze dat niet altijd ook beleven in hun leven. Dat zal ook Petrus ervaren. Maar ondanks dat alles zal hij zich ook mogen verblijden in de blijvende aanwezigheid van de Zoon van God. Hoe het ook in zijn leven mogen gaan. Na de wonderbare visvangst, daar bij het meer van Galilea, de zee van Tiberias, heeft de Heer Jezus Petrus apart genomen. En tot driemaal toe heeft hij aan hem de vraag gesteld: Simon, Petrus, hebt gij mij lief? En tot driemaal toe klonk het antwoord van Petrus: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat er verschil was tussen die woorden die Jezus gebruikte voor liefde en de woorden die Petrus gebruikte, dat daar verschil tussen zat, dat laten we nu maar even liggen. Want er was toch op de bodem van het hart van Petrus liefde tot zijn meester geboren. Hij had zijn meester hartelijk lief, ondanks dat hij ook in de zonde was gevallen. En dan krijgt hij een drievoudige opdracht. Om de lammeren te weiden. Om de schapen te hoeden. En om ook de schapen te weiden. En zo wordt Petrus hersteld in zijn ambt en geschikt gemaakt. Om zijn ambtelijke werk te doen. Dat de Heere aan de discipelen ook bevolen had. En nog steeds zien we de Heer Jezus met Petrus daar apart staan. Daar, bij dat meer van Galilea. En dan krijgt hij nog een les. Op de leerschool van de Heilige Geest raak je nooit uitgeleerd. Daar ben je ook nooit uitgeleerd. Dat geldt overigens ook voor ambtsdragers. En dan gaat die grote profeet, de leraar der gerechtigheid, die gaat hier zelfs tot Petrus spreken. En dan klinkt het uit zijn mond, voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Amen, ja amen. Het zal waar en het zal zeker zijn. Die woorden zullen Petrus niet onbekend in de oren hebben geklonken. Maar de Heer Jezus had vaker die woorden gebruikt. Voorwaar. Voorwaar. Toen de Heer Jezus sprak over zijn heen gaan, toen heeft Petrus gezegd, waarom? Waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. En toen klonk dat antwoord van de Heer Jezus, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar. Voorwaar, zeg ik u, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Nou gemeente, dat had Petrus zich niet kunnen voorstellen, dat het ooit zou gebeuren. Maar het is gebeurd. Zwaar en zeker. We kunnen grote woorden spreken, maar het gaat om de praktijk van het leven. Er zijn wel eens mensen die als ze spreken over anderen die in de zonde zijn gevallen, dat ze zeggen, maar dat zal mij niet gebeuren. Laten we maar voorzichtig zijn. Want als de Heer ons eerlijk makende genade schenkt, dan gaan we zien dat we niet beter zijn dan Petrus, dan welke misdadiger dan ook. Geen haar beter. Zij niet hooggevoelende, zo schrijft de apostel Paulus aan de Romeinen als het gaat om het ongeloof van de Joden. Zij niet hooggevoelende, maar vrees. En dan zegt Jezus hier tot Petrus, voorwaar zeg ik u. Dus dat is niet de mens die spreekt, maar het is Jezus zelf die tot Petrus spreekt. Een persoonlijk woord voor hem, ook gepast voor hem in zijn omstandigheden. En hij zal zich die woorden van de Heer Jezus die hij tot hem spreekt ook wel vaak herinneren in zijn leven. Het is groot gemeente als de Heer persoonlijk tot ons gesproken heeft. We kunnen veel spreken over Jezus. We kunnen misschien zelfs wel spreken tot Jezus. Maar het gaat er in ons leven om dat we ooit zijn stem hebben gehoord. Die stem die doden opwekt tot het leven. En daar weet je van. Als de Heer in ons leven gesproken heeft. Hij spreekt tot elk die voor hem leeft. De bruid in het Hooglied wist er ook van. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hij mij komen springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. Gemeente, dat verstaan die zielen die met smeking en met geween aan de voeten van de Heer terechtkomen. En gaan bedelen, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En ook dat de Heer door zijn woord en door zijn geest zijn woord gaat bevestigen dat hij neerziet op die armen en op die verslagenen van geest en die voor zijn woord beven. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en anders zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Wat betekent dat eigenlijk? De Heer Jezus gebruikt hier een beeld uit het dagelijkse leven, zoals hij dat zo vaak deed tijdens zijn omwandeling op de aarde. En voor een oosterling was dat ook helemaal duidelijk wat de Heer Jezus hiermee bedoelde. Maar men droeg immers lange klederen, die soms tot op de grond afliepen. En dat was als je liep, of als je werk moest doen, was dat best wel lastig. Dan kon je niet snel genoeg vooruit. En daarom bond men dat lange kleed op en stopte het voor een gedeelte achter de riem, achter de gordel, die men droeg, zodat dat geen belemmering was voor het lopen, bij het lopen of ook bij het doen van werk. En als je jong bent, zei de Heer Jezus, dan kun je dat allemaal zelf. En heb je daar geen ander voor nodig. Zelf doen. Nou gemeente, dat zit de mens in zijn bloed. Zelf doen. Dat blijkt al aan kleine kinderen. Als ze in de wieg liggen, dan zijn ze nog afhankelijk van vader en moeder. Maar als moeder klinkt het ook in de mond van die kleine kinderen. Nee, ik wil het zelf doen. En als kinderen wat groter worden, dan blijkt wel steeds weer opnieuw dat ik elke keer weer de boventoon voel. Ik wil het zelf doen. Ik weet veel beter dan mijn ouders wat goed voor me is. Ik hoop niet dat het bij jullie zo is, jonge vrienden. Terwijl ouderen ook zoveel wijsheid hebben vergaderd. En daar kun je nog zoveel van leren, ook van de ervaringen van het leven. Maar dat ik, dat zit altijd weer op de troon. En we willen zo graag afhankelijk zijn. Geen God en geen meester, dat is ons beeld vanuit het verloren paradijs. En zo zijn er ook mensen die in geestelijk opzicht zichzelf wel denken te kunnen redden. Zichzelf te kunnen gorden. Die weten zelf wel wat goed voor hen is. Die zeggen, ik geloof, ik meen, ik denk. De waarheid ons wordt verkondigd, de waarheid van zonde en van genade. Dan hoor je dat vandaag aan de dag nog wel eens, dat mensen zeggen, ja maar zo diep hoeft het allemaal niet te gaan. En zo erg hoeft het niet voorgesteld te worden. Dat we zulke ellendige mensen zijn, dat we onbekwaam zijn, dat de ene goed en geneigd tot alle kwaad. Er gebeurt er nog zoveel goeds in deze wereld. We willen het zelf doen. Gemeente, bij Petrus was dat wel eens anders. Toen hij het heeft uitgeroepen. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden, bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Nee, dat was ook geen vrucht van zijn eigen akker. Dat had vlees en bloed hem niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemelen is. En toch, gemeente, die Petrus, die moest ook nog zo vaak aan dat eigen ik worden ontdekt. En die dacht ook nog zo vaak dat hij zichzelf kon worden. Dat hij zichzelf geschikt kon maken voor het werk wat de Heer had opgedragen. De Heer Jezus zegt als het ware tegen Petrus, Petrus, zo deed je dat nou. Zo deed je dat nou altijd in je jonge jaren, altijd maar weer die oude mens die zelf op de troon zat. Maar toen ik bij je kwam om je voeten te wassen, toen heb je gezegd, Heer, dat is al geen zins geschieden, dat doe ik, dat kan ik zelf wel. Ik wil het zelf doen. En op weer andere gelegenheden zien we die oude Simon toch weer op de troon zitten. U kent dat misschien wel, gemeenten in uw leven. Toen de Heer u stilzetten op uw levensweg. U bekend maakte aan uzelf. En de liefde tot God en zijn dienst in uw hart gelegd werd. Door het wonder van de wedergeboorte. Toen hebt u misschien wel gezegd tegen de Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. O Heere, mijn sterkte. En u dacht dat het van kracht tot kracht steeds voort zou gaan. Het nooit meer verkeerd zou gaan. En dat u zo de reis kon maken naar die grote godsontmoeting. Immers de keuze van Rut in het hart gelegd. Uw God is mijn God en uw volk mijn volk. En als de eis van de wet dan klonk, Heere, ik zal u alles betalen. Heb maar een ogenblik geduld. Komt allemaal wel goed. Ik zal mijn leven beteren. Ik zal het zelf doen. Maar gemeente, weet u wat de mens nou moet leren? Wel dat geen vlees gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet. Maar alleen door een waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus. En in de gerechtigheid die Christus door zijn lijden en door zijn sterven voor zijn kerk heeft verworven. Dat alleen. Niet onze werken. Niet onze gebeden. Niet onze tranen. Er komt van de mens niets in aanmerking. En zeker het is waar. Daar waar de Heer zijn wonderenwerk van genade gaat verheerlijken. Dan gaat de mens aan het werk. Maar dan komen wij wel achter, gemeente, dat die werken ons allemaal uit de handen worden geslagen. Omdat we als een arme zondaar maar zullen terechtkomen aan de voeten van de Heer. En heeft dit woord van de Heer Jezus ook tot Simon Petrus voor ons allen wat te zeggen, maar ook voor onze jongeren. Om de Heer te zoeken in je jonge dagen, terwijl het heden van de genade is, in de dagen van je jongelingschap. Ik kom daar straks nog even op terug. Als we letten op in de tweede plaats op zijn ouderdom, de ouderdom van Petrus. Gemeente, dan gaat de Heer Jezus iets zeggen tegen Petrus wat eigenlijk niemand graag wil. Wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Van een ander afhankelijk zijn? Doordat een ander je kleed moet opbinden? En dan je handen uitstrekken om door anderen geholpen te worden en geleid te worden? Wie wil dat nou? Ouder worden. Kom met gebreken. Er zijn niet zoveel mensen die echt gezond oud worden. Naarmate de leeftijd voortschrijdt, gemeente, dan komen er meer en meer gebreken. En velen moeten door anderen geholpen worden. Sommigen al op jonge leeftijd. Anderen in de avond van het leven. In verzorgingstehuizen of in een verpleegrichting of thuis verzorgd worden. En de prediker die heeft ze in prediker 12, die aftakeling van de mens, beschreven in een ontroerend beeld. Moet het maar eens nalezen in prediker 12. Hoe de mens vergaat. Maar gemeente, dan roept die prediker, die roept ook tegelijkertijd ook op om de Heer te zoeken. Gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zeggen zult, ik heb er geen lust meer in. Dus jonge vrienden, de Heer die vraagt om in de frisheid van je jeugd de Heer te zoeken naar je schepper, te gedenken, om je hart de Heer te geven, nee, niet om je hart aan de wereld te geven. Maar om te vragen dat de Heer je hart zou willen innemen. Door zijn almachtige kracht en genade zou willen verheerlijken in je leven. En daarom heeft de Heer je toch ook gebracht onder de bediening van het genadeverbond. Mag je verkeren daar waar de boodschap van zonde en van genade en van de dood in adem en het leven in Christus elke zondag weer opnieuw wordt verkondigd. Het is ook een voorrecht dat je mag hebben boven zoveel in deze wereld die van God en van zijn dienst niet willen weten. En dat is alles niet vrijblijvend. Want die prediker die zegt ook aan het einde van het 12e hoofdstuk. Weet toch dat God al deze dingen in het gericht zal brengen, met al hetgeen wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. En als een mens ouder wordt, dan blijkt het telkens weer waar te worden dat wij hier geen blijvende stad hebben. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het leven van een mens is niet anders dan een gestadig sterven. Elke stap die we doen brengt ons dichter bij de dood. Sterven. Nou gemeente, dat is ook een proces in het geestelijke leven. Als de mens door de Heere wordt opgezocht, dan begint hij te sterven. Dat klinkt misschien wel wat vreemd in de oren, ook van onze jongeren, onze kinderen. Ga je dan meteen al op de weg om te sterven, om je laatste adem uit te blazen? Nee, sterven aan ons eigen ik. Sterven aan de zonde. Sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. Nee, gemeente, daar kon Simon Petrus ook niet bedenken dat het nog zo laag met hem zou aflopen. Dat hij nog zo zou moeten sterven aan alles waar Petrus zich altijd maar weer aan vasthield. Voornamelijk dat eigen ik. Maar dat hij als een arme zondaar de handen telkens weer heeft moeten uitstrekken naar boven. Want wat blijft er nou over in het leven der genade? Ik zal mij doen overhouden een arm en een ellendig volk, maar dat zal op mijn naam vertrouwen. Arm in zichzelf, maar de Heer Jezus heeft geschreven, laten schrijven aan de gemeente van Smyrna: ik weet van uw armoede, maar gij zijt rijk. Arm in zichzelf, maar rijk in de Heer Jezus Christus. En wanneer is nou een mens het meest rijk in geestelijk opzicht? Wel gemeente, als hij zijn handen leert uitstrekken. Als hij niets meer heeft om de Heer voor te stellen. Als hij nou mag komen zoals hij is, een arme verloren zondaar. Die zegt: Heer, doe maar met mij wat goed is in uw oog. Uw handen uitstrekken, dat is toch immers een beeld van hulpeloosheid. En dat zal voor Petrus wel wat geweest zijn. Maar die altijd handje de voorste was om zijn handen uit te strekken, die het allemaal zelf wel kon. Gewend om zijn handen uit de mouwen te steken, om dan te eindigen als een hulpeloos mens. Om straks zijn handen uit te strekken, om door keizer Nero, die goddeloze keizer Nero, die handen gebonden te laten worden en de marteldood te sterven. Beeld van hulpeloosheid, ook een beeld van, ook van bereidwilligheid, van overgave, dat moest Petrus ook leren. Was hij van zichzelf ook niet zo toe bereid om zichzelf over te geven en wilde liever lijden dan geleid worden. Toch, gemeente, toch zou hij dat ook moeten leren. Ja, hij had het al eens mogen beoefenen. Bij ogenblikken, heren, tot wie zullen we anders heen gaan? En toen heeft hij zijn handen hulpeloos uitgestrekt tot zijn meester. En hoe komt dat nou? Dat er nou van die hulpelozen zijn, tot op de dag van vandaag, die hun handen gaan uitstrekken tot God. Die zeggen: Heer, ik ben hulpeloos. Ik ben reddeloos. Ik ben goddeloos. O Heer, haast u tot mijn hulp. En is die hulp er dan? Nou gemeente, die hulp die is er. Als die er niet zou zijn, dan zouden we maar beter naar huis kunnen gaan. Maar gans hulpeloos, tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Weet u waarom? Mag ik u dan eens een ogenblik meenemen naar de hof van Gethsemane? Naar de Olijvenhof. Daar waar Christus was met zijn discipelen. En waar die bende kwam met zwaarden en stokken om hem gevangen te nemen. Toen heeft Jezus zijn handen uitgestrekt. Opdat hij gebonden zou worden. En gebonden zou worden gevoerd voor de hoge priester. Hij gebonden, opdat wij zouden worden ontbonden. Toen heeft het geklonken. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Toen gaf hij zich, ook voor een Petrus, maar voor al degenen die in waarheid hun handen leren uitstrekken tot God, die niet meer zonder de Heere kunnen leven en die ook niet meer zonder hem kunnen sterven. Het is een weggemeente die geleerd moet worden op de leerschool van de Heilige Geest. Dat heeft Petrus ook moeten leren. Om je handen, lege handen uit te strekken, om het alles over te geven in de handen van de Heer. Hoe de weg door het leven dan ook mogen gaan, vertrouwend op de Heer alleen. Handen uitstrekken. Heere, neemt u mijn beide handen en leidt u me door uw geest. Leer me maar volgen. Leer me maar achter u aankomen. Door bezaaide, door onbezaaide wegen, door goed gerucht en door kwaad gerucht. Zal ik Petrus dan zal een ander u worden. Dan kun je het zelf niet meer. Dan kun je zelf het lange kleed niet meer opbinden, Petrus. Het is pijnlijk gemeente als een mens zichzelf niet meer kan kleden. Of niet meer kan verzorgen als hij verzorgd moet worden. Maar dat is ook in het geestelijke leven een pijnlijk proces. Om te denken dat we iets zijn. Te denken dat we iets hebben. Waar een mens zich vastgrijpt aan de belofte Gods. Ja, en ik bedoel daarmee niet te zeggen dat we de dag van de kleine dingen moeten verachten. Maar waar de Heer wel eens tot ons in ons leven gesproken heeft. En we dachten dat het zomaar voort zou gaan. Maar dan nergens meer bij te kunnen komen. Alles uit de handen geslagen. Dat je moet gaan ervaren dat het niet gaat van kracht tot kracht, maar van klacht tot klacht. Als je zo aan het einde komt. Van alles waarmee een mens denkt zichzelf op de been te kunnen houden voor God. Dan krijgt Christus juist waarde en betekenis in zijn dierbaarheid. In zijn schoonheid. In zijn heerlijkheid. In zijn algenoegzaamheid. In de kennis van hem. Zowel in de trappen van zijn vernedering. Als ook in de trappen van zijn verhoging. Dan gaan we er iets van verstaan. Dat hij van God gegeven is tot wijsheid. Om ons de weg te leren. Een weg van sterven naar onszelf. maar ook tot gerechtigheid. Dat hij alles heeft vervuld, de schuld van de zonde heeft betaald, de straf op de zonde heeft verzoend, de gerechtigheid heeft aangebracht, die redt van de dood. En dat hij ook in het leven van de heiligmaking zijn kinderen niet zal begeven en hen niet zal verlaten. Maar dat hij ze leidt door de woestijn van dit leven. Ze bij de hand neemt. En ondanks al hun vallen, ondanks al hun zonden en afmakingen, dat hij de getrouwe blijft. Want hij heeft ze gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En daarom draagt hij ze op zijn middelaarshart. En dan zal hij ook betonen een alles vervullend God te zijn. Petrus trekt zijn handen uit. Moet zijn handen uit leren strekken. En anders zal hem gorden. Die profetiegemeente, die is in het bijzonder in het leven van Petrus vervuld in het einde van zijn leven. Maar met Johari die zegt, toch zal deze profetie ook zijn vervulling vinden in het voorafgaande lijden. Dan zien we dat Petrus zitten in de gevangenis. Dat had hij ook niet gedacht. Ondanks dat de Heer het schat voor zegt. In de gevangenis in handelingen 4, in handelingen 5, in handelingen 12 zien we dat nog een keer in de gevangenis, dat hij op een wonderlijke wijze daaruit verlost is. En anders zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En tenslotte zal die profetie worden vervuld in het leven van Petrus als het einde van zijn leven aanbreekt. Als hij, zoals ik al zei, door keizer Nero tot de dood wordt, de marteldood wordt veroordeeld in het jaar 64 na Christus. Volgens de sommige kerkvaders en ook de ongewijde geschiedenis zou Petrus veroordeeld zijn geworden tot de kruisdood, maar gevraagd heeft om met zijn hoofd naar beneden gekruisigd te worden, omdat hij het een te grote eer achtte om op dezelfde wijze gekruisigd te worden als zijn meester. Zo is het leven van Petrus getekend in het sterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Die nieuwe mens die eenmaal eeuwig bij God zal leven. Dat is onze derde gedachte, zijn dood, maar laten we weer zingen. Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen het Allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het zesde van Psalm 25. het leven van Petrus door Jezus getekend. Zijn jeugd, zijn ouderdom, zijn dood. Dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Gemeente Petrus moest ook sterven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, ook Gods kinderen moeten eenmaal sterven. Maar de dood van Petrus is God verheerlijkend. Dat zegt Jezus zelf. En Johannes schrijft deze woorden op als Petrus al gestorven is. Petrus had niet kunnen bevroeden dat hij zo aan het einde van zijn leven zou komen. Hij wist wel dat het einde aanstaande was. Daar heeft hij van getuigd in een van zijn brieven. In 2 Petrus 1 vers 14, daar schrijft hij het. Als ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij geopenbaard heeft. Dus het was hem bekendgemaakt door de Heer zelf. Dat hij spoedig zal gaan sterven. Nee, wij weten niet hoe het einde van ons leven zal zijn. Of wij aan het einde van ons leven komen door een ongeluk of door een plotselinge ziekte. Of dat we nog een ziekbed krijgen, dat weten we allemaal niet, gemeente. Maar de eerste vraag en de belangrijkste vraag in ons leven is niet hoe wij aan het einde van ons leven komen. Maar of ons sterven Gode verheerlijkend is. En wat betekent dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Sterven God verheerlijkend. U zegt misschien, nou dat is toch helemaal niet zo heerlijk. Dat is toch niet zo verheerlijkend. Als een mens moet sterven. Als zijn lichaam aan de schoot van de aarde wordt toevertrouwd. Om daar te vergaan. Zijn ziel reeds gaat naar zijn eeuwige bestemming. Sterven, daarvoor heeft God de mens toch niet geschapen. God heeft ook de mens geschapen om te leven. Tot eer en verheerlijking van de schepper van hemel en van de aarde. Ja, gemeente, dat is waar. Maar dat hebben wij in het paradijs verleerd. Om God de eer te geven. We zijn op onszelf gericht, naar onszelf toegebogen. Zo heeft Luther het wel eens gezegd. En toch kan het sterven van een mens God verheerlijkend zijn. Hoe dan? Wel, als ons leven God verheerlijkend is. En wanneer is nou het leven van een mens God verheerlijkend? Wanneer wordt God nou in ons leven verheerlijkt? Wel, als de vruchten van het nieuwe leven in ons leven openbaar komen. Aan de vruchten zult ge ze kennen. Zo lezen we immers in de schrift. Als we iets kennen van die nieuwe gehoorzaamheid. Dus de doopformulier die heeft dat zo eenvoudig omschreven. Als we God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefde van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten. Ik zou het ook zo kunnen zeggen met de woorden van onze tekst vanmorgen. Ons leven Gode verheerlijkend als we geleerd hebben op de leerschool van de Heilige Geest om onze handen als een hulpeloze uit te strekken naar boven. Als een krachteloze. En als het ware wordt, waar is geworden in ons leven, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Gode verheerlijkend. Als we onszelf niet meer kunnen helpen. Als we onszelf niet meer kunnen redden. Maar ons op genade leren overgeven in de handen van de Heere. Als die ander met een hoofdletter, als die ander ons zal gaan godden, met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Zodat we mogen weten in ons leven. Nee, ons leven is niet God verheerlijkend als in de zonde leven. Ook niet als we een beetje vroom zijn, een beetje godsdienstig zijn. En toch ook een beetje in de wereld leven. Als we het in de wereld zoeken, ook met ons gedoopte voorhoofd, jonge vrienden. Niet God verheerlijkend. En lasteren we daarmee de Heere. Het is alleen maar aan de buitenkant. Als we de kracht van de godzaligheid in ons leven niet verstaan hebben. Als we nooit als een arme zondaar de handen hebben leren uitstrekken naar Christus alleen. Om door hem geholpen te worden. Om door hem gered te worden. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Dan, ja dan alleen. Ook al kunnen Gods kinderen dat zelf vaak niet bekijken. Maar gemeente, daar zal het sterven ook God verheerlijkend zijn. Ook vele van Gods kinderen lopen met een lampje op de rug. Maar anderen wel zien dat ze iets kennen van het nieuwe leven. Maar waar ze het er zelf niet voor kunnen houden. Anderen die meer vrijmoedigheid hebben om te mogen getuigen in deze wereld. Maar God verheerlijkend leven leidt tot een godverheerlijkend sterven. En een godverheerlijkend sterven is een sterven waar ik het lichaam der zonde en des doods voorgoed mag afleggen en mag ingaan in de vreugde mijns Heren. Dan, gemeente, dan is ons sterven God verheerlijkend. Als de nieuwe mens in dit leven weer beantwoordt in beginsel aan het doel wat hoe God de mens geschapen heeft om God te loven en te prijzen. Dan is het ook niet meer van het grootste belang van hoe we aan het einde van ons leven komen. Hoe dat einde zal zijn. Waar mensen zich zo druk over kan maken. Maar dan gaat het erom, kan ik God ontmoeten op goede gronden? Heb ik een God voor mijn hart? Heb ik een borg voor mijn schuld? Mag ik het wel eens instemmen met de dichter? Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Op zo'n leven, daar kun je jonge vrienden jaloers op worden. Want er zal er ook iets van afstralen naar buiten. Kom, ga met ons. En doe als wij. God verheerlijkend sterven. Een God verheerlijkend sterven wordt ook wel eens door de Heer gebruikt. Om een ander stil te zetten op de levensweg. Als gezien wordt hoe Gods kinderen reeds voordat ze voorgoed de ogen sluiten, zich mogen verheugen in God hun zalig maken. Sommigen van Gods kinderen wel eens het hemelse gezang mogen horen. Dat in de eeuwigheid zal worden aangeheven. Voordat de laatste snik bewijst dat ze het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Dan denk ik aan die broeder in het ziekenhuis die ik bezocht. Zijn sterven lag. Een kort bezoek strak. Stak hij zijn handen naar omhoog. En hij zei, ik verwacht hem. Want hij komt me halen. Ik zal straks hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. En wat zal dat zijn, zo hij heet tegen mij, als we dan daar elkaar straks zullen ontmoeten, om eeuwig God groot te maken. Die God die het zo waard is om gediend en geprezen te worden. Zo zal Petrus sterven. Dat heeft de Heer Jezus immers beloofd, God verheerlijkend. Maar voordat het zover is, moet u wel zijn werk nog doen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. De Heer Jezus deze woorden tot Petrus spreekt, gemeente, dan zal het nog zo ongeveer 30 jaar duren, voordat het einde van het leven van Petrus aanbreekt. En in afwachting daarvan moet Petrus Jezus volgen. Dat had hij al eens eerder uit de mond van de Heer gehoord. Dan kunnen we lezen in Matthäus 4, toen de Heer Petrus Andreas riep, toen ze daar aan vissen waren op het meer van Galilea. Volg mij na en ik zal u vissen der mensen maken. Toen hadden ze de netten gelaten voor wat ze waren. Ze waren hem gevolgd en 3 jaar lang met hem opgetrokken. 3 jaar lang hem gevolgd. En waarom dan nu opnieuw? Volg mij. Wel gemeente, dan krijgen deze woorden toch een wat andere betekenis en een diepere betekenis dan toen de Heere Jezus Petrus voor het eerst riep, daar bij het meer van Galilea. Toen ze daar als vissen van vissen bezig waren en vissen van mensen moesten worden. Hier gaat het om het volgen van Jezus in de weg van lijden. In de weg van sterven. Om de voetstappen van de meester te drukken. Achter hem aan te komen. Ziende op de overste leidsman. En volleinde van het geloof die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen. Maar ook in de weg van lijden en sterven ziende ook op het loon der gerechtigheid. Op de kroon der rechtvaardigheid. Helemaal wacht aan de overzijde van de doodsjordaan. Dus gaat hier om het meer om het drukken van de voetstappen van Christus in gehoorzaamheid te weggaan. Die Petrus dan zichzelf ook niet kon gaan. Die hij ook alleen maar kon gaan in de kracht en in de mogelijkheid van Christus. En van die weg van lijden en van sterven, daar moest Petrus ook van gaan getuigen in de wereld. Moet Petrus ook daarin hem volgen. Spreken van hem. Spreken van hem die ook voor Petrus de weg is gegaan. Van de kribbe naar het kruis. Die ook voor Petrus de schuld van de zonde heeft betaald. Voor Petrus de straf op de zonde heeft geboet. Die ook voor Petrus de dood heeft overwonnen. En de dood heeft verslonden. En waarom moet Petrus dan hem volgen? Wel opdat het werk van Christus verheerlijkt zal worden. Niet alleen in zijn leven, maar in het leven van al degenen die door de prediking van Petrus in hem geloven zullen. Maar ook omdat Petrus eenmaal het lichaam van de zonde en van de dood zal mogen afleggen. In de wetenschap dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer. Volgen van Jezus, gemeente, dat lijkt zo gemakkelijk. Sommige mensen denken daar ook zo gemakkelijk over. Dat was tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde ook niet anders. Er waren ook mensen die dachten daar heel gemakkelijk over. Die wilden hem wel volgen. Die wilden hem volgen om de tekenen en om de wonderen die hij deed. Ik lees in Matthäus 8 van die schriftgeleerde die tot Jezus zegt, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen hem? De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar zijn hoofd op neerleggen. En onze kanttekenaren die zeggen daarbij, nee, gij zult geen gemakkelijk leven of rijkdom verwerven, want dat heb ik niet. Nee, gemeente, volgen van Jezus betekent strijd. Strijd tegen de drie hoofden de vijand, de wereld, de zonde en naar ons eigen verdorven bestaan. Volgen van Jezus betekent ook, zoals ik dat al eerder zei, sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. Zijn voetstappen drukken, alles kwijtraken. Niet voorop gaan, maar volgen. En dat is eigenlijk in zo tegen onze natuur in. We willen het liefst maar een rustig, kalm leventje hebben, van alle gemakken voorzien. Niet te veel moeite, niet te veel zorgen. Alles een beetje gladjes verlopen, een beetje genieten van de dingen van deze wereld. En van Gods kinderen, daar staat geschreven dat veel wederwaardigheden, veel rampen, dus vrome lot zijn. Maar die alle redt hen de Heer, ook al kunnen ze dat niet altijd zien. Maar als de Heer nou ogen geeft om te zien op hem, die in alles is voorgegaan, dan begrijpen we ook de oproep van de apostel Paulus in de Hebreeënbrief. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op die overste leidsman en voleinde van het geloof. Nou, als de Heer Jezus deze woorden tegen Petrus zegt, gemeente, ik denk dat Petrus op dat moment wel bereid was om te volgen, om de voetstappen van Christus te drukken. Maar het was maar heel kort. Want nauwelijks heeft Jezus deze woorden gesproken. Of Petrus draait zich om. En dan ziet hij Johannes. En dan zegt hij, maar wat zal deze? Nee, Petrus, dat gaat je helemaal niks aan. Je moet alleen maar mij volgen. Zo leerde Heere zijn kinderen dat. En dan gaat hun pad door de zee. En worden zijn voetstappen niet gekend. Toch volgen. Volgen in de wetenschap dat hij ook in de moeitevolle omstandigheden van het leven het waar maakt. U zullen, als op Mozes bij geen golven, als je pad gaat door de zee, geen golven overstromen. Waarom niet? Nou, gemeente, dan wijs ik maar weer op de Hof van Gethsemane. Daar is Christus ondergegaan. In de golven van Gods rechtvaardige toren. Heeft hij die toren van God gestild en Gods gramschap geblust. Daar is hij vrijwillig gegaan de weg. Die gegaan moest worden om God tevreden te stellen. In zijn heilig recht. Daarom hoeft die kerk des Heren ook niet te vrezen. Want zo beleiden we toch immers met Gods woord. Al degenen die iets mogen kennen van die genade die er in Christus Jezus is. Door het werk van de Heilige Geest. Die zijn met Christus gestorven. En met hem opgestaan tot een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat zal eenmaal aanbreken. Ook al hebben we nog zoveel te verrichten op deze aarde. En dat wandelen achter hem aan, betekent ook kruisdragen. Ja, zeggen onze vaderen, maar dan dat kruis vrolijk dragen mogen. Hem aanhangen met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat dit leven, dat niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil, om Christus wil, getroost mogen verlaten. Om met u en de Heilige Geest God eeuwig te loven en te prijzen. Tot in de eeuwigheid. De rijke man, die sloeg sloeg zijn ogen op in de hel, zijn in de pijn. Hij had deel gehad aan dit leven. Maar hij moest eeuwig zonder God en zonder hoop verblijven in die plaats waar wening zal zijn en knes in de tanden. En Lazarus, nou, die had het wel geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Dat een ander hem zou moeten gorden. Dat een ander hem zou moeten onderhouden. Maar dat hij in dit leven helemaal niets had. Maar dat sterven van Lazarus, dat was God verheerlijkend. Hij mocht ingaan in de vreugde zijns Heren, gedragen in de schoot van Abraham. Twee wegen. De brede weg waarop een mens van nature reist naar de eeuwigheid. Die smalle weg. Nee, die de mens van nature ook niet verkiest. Zoals de Heer Jezus dat hier beschrijft, hier zegt tegen Petrus. Dat ze weet die mens van nature niet verkiest. Maar door dat verkiezende welbehagen van God worden mensen geplaatst op die smalle weg. En daarom zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Maar mag ik u de vraag stellen aan het einde van de dienst? Bent u bereid? Ben jij bereid om Jezus te volgen? En de weg te gaan die Hij wil? Nee, niet onze weg. Maar de weg te gaan die Hij wil dat we gaan zullen. Want alleen in het gaan van de weg die Hij wil dat we zullen gaan, ligt aan het einde van de loopbaan de prijs, de kroon der rechtvaardigheid. En dat alleen om Jezus wil. Amen. 86, en daarvan het zesde vers, is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.